Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 26, daarvan het eerste en het achtste vers. Psalm 26, 1 en 8 willen wij nu zingen. Gemeente, wij mogen nu samen ons christelijk geloof belijden. En dat willen we dan bevestigen met de zingen van Psalm 103, daarvan het derde vers. Psalm 103, vers 3. Laten wij ons christelijk geloof belijden door in te stemmen met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar nu de Heere danken dat we hier mogen zijn. En laten we bidden of Hij door zijn geest ons hart wil verlichten om zijn woord te horen en zijn woord ook te geloven. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wij komen in gebed samen tot U. En Heere, wij mogen U allereerst danken dat dat kan, dat dat mag, dat er bij U ruimte is om bij U te staan en voor Uw aangezicht te komen en ons gebed uit te spreken voor U. Wij zouden van U weg moeten vluchten, zoals Adam in de hof. Wij mensen in onszelf, zondig als we zijn, besmet met zoveel dingen die niet heilig en rein en goed zijn, die niet recht zijn voor U, maar dat wij dan toch zo mogen komen, zondig en onrein, maar toch bij U, in Uw genade, in Uw trouw. Heere, wij verwonderen ons er samen over en kunnen er eigenlijk alleen maar samen stil van worden dat U zo met ons mensenkinderen om wilt gaan en dat wij hier vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn in Uw huis, onder Uw woord, waar toch wel heel speciaal die belofte ligt dat U er ook wilt zijn. Dat U hier vooral ook in en door Uw woord, door de kracht van Uw geest met ons wilt omgaan. Met ons gemeenschap wilt oefenen. Bij ons wilt zijn. Heere, we danken U. We danken U voor De stille rust en de stille vrede die dat mag geven in ons hart en leven. Er is zoveel om ons heen. Zoveel druktes, zoveel bezigheden, zoveel dingen waarmee mensen zich bezighouden en zich laten bezighouden. Sport en spel en... Ach, het is ook allemaal niet zo verkeerd, maar als dat dan alles is. Heer, wij danken u dat we juist vandaag en ook vanmiddag weer mogen weten met elkaar dat dat niet alles is. Maar dat alles van u is. En dat we bij u mogen schuilen. En dan is er die wereld ook vol onrust. Terroristische aanslagen, bomaanslagen, telkens weer tientallen, soms honderden doden, onrecht. En u neemt ons vandaag en ook vanmiddag bij u, opdat wij rust zouden vinden, vrede, hoop en uitzicht. En Heere, wat, dat zeggen we maar tegen u. Wat is het dan goed om hier te zijn, bij u, onder uw woord. Wij prijzen uw grote en heerlijke naam daarom. En tegelijkertijd beseffen we dat die dingen ook niet vanzelf spreken. Dat wij dat niet zo maken met onze godsdienstoefening. Maar daarom komen wij ook in gebed bij u, Heere. Dat u naar uw belofte ons wilt zegenen. Dat uw woord echt kracht mag doen op onze harten. Dat we horen, dat we geloven. Dat we in dat geloof ook verdiept worden en gebouwd. En dat ook al die ellendige twijfelvragen die zomaar in ons hart opkomen. Moderne en ouderwetse, maar twijfelvragen. Beleiden dat ook, Heere, dat we daar zo gemakkelijk aan toegeven, dat ons hart er zomaar open ligt. Maar daarom bidden we u ook, vergeef ons en geef dat uw woord kracht oefent op onze harten, zodat uw zon, uw licht schijnt over ons leven, de nevels opdoet klaren, de nacht verdrijft en wij staan in het licht van uw evangelie. En bemoedigd en gezegend worden en zo ook voort kunnen. En wilt u dan ook bekerend en vernieuwend werken als we ons altijd nog een beetje of helemaal op een afstand houden? Trek ons erbij met schaamte en ootmoed, maar ook met verwondering over uw liefde en uw genade in de Heer Jezus Christus. Wij bidden, wil ons zo hier gedenken, maar ook in allen die met ons meeluisteren, hoe en wanneer dat ook is, zegen uw woord daarin en laat uw nabijheid ervaren mogen worden, ook in de moeite en zorg van het leven, avond van het leven soms, uitzicht geven op u de levende God. Bidden voor uw kerk in vervolging en verdrukking. Heere God, dat wij hier zomaar vrij bij elkaar mogen zijn. En dat zij altijd maar weer leven onder de dreiging van gevangen genomen te worden. Of een inval te moeten ervaren. Heere, wees bij ze. En geef moed en kracht om voor te gaan in uw kracht. We bidden zegen uw werk zoals het gaat over de aarde. De verkondiging van uw woord in het zendingswerk en het evangelisatiewerk. Het getuigenis naar uw volk Israël, dat het u mag kennen in de Heer Jezus en erkennen en dat het vrede vindt, dat bidden wij u ook, Heere, om vrede en gerechtigheid voor Jeruzalem. En dat die vrede en gerechtigheid onder de volkeren vanuit Jeruzalem mag uitstralen over heel de wereld. Ontferm u over deze wereld. Doe uw koninkrijk genadig komen. Zegen hier de gemeente. We danken u voor het goede dat u in haar midden geeft. Wilt u zijn met haar voorganger en bemoedigen en sterken ook. Als het winterwerk nu volop gaat beginnen, wil hem daarin ook sterken en dragen in uw genade. Zegent u heel uw kerk overal over de wereld. Heren, we bidden. Wil ons gedenken als we vanmiddag in de kerk zijn met veel zorg. Om ziekte van onszelf of van anderen van wie we heel veel houden. Wilt u daarin ook genadig voorzien, Heren. Medicijnen, therapieën, zegent u ze. Maar geef boven alles dat we ons verbonden mogen weten, gedragen mogen weten, ook in moeilijke wegen door u. En geef dat de zegeningen, de blijde dingen die u ons ook geeft, elke dag weer, soms van die hele kleine dingen, ons in verwondering binden aan u, de levende God. Zegent u ons zo allen en gedenk ons in uw genade. Ouden en jongen, kinderen die weer naar school zullen gaan, wees bij ze en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan luisteren naar de Bijbel, Gods woord, en we lezen het uit Nehemia 5. Het hele hoofdstuk lezen we met elkaar. En we willen ook over dit hoofdstuk vanmiddag nadenken. Nehemia 5. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat we eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, we staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat we aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, we hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is, ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen en dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en ik zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente en ieder aan zijn broeders. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken onze vijanden? Lenen ook ik mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug, en ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die u hun leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven. En we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo moge God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid, en zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En ze prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvolk te zijn in het land van Juda, vanaf het 20ste jaar tot het 32ste jaar van koning Artaxasta, 12 jaar, hebben ik en mijn broeders het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk. En zij hadden brood en wijn van hen genomen. En daarna nog 40 sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt. En we hebben geen grondbezit verworven en al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De Joden en de machthebbers, 150 man en zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken, die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Wat klaargemaakt werd voor één dag, voor mij werden klaargemaakt één rund, 6 uitgelezen stuks kleinvee en vogels, en met een tussenpoos van 10 dagen zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik gedaan heb voor dit volk.
Laten we vanmiddag samen over dit hoofdstuk nadenken, wat de boodschap ook voor ons zou kunnen zijn. Als kerntekst koos ik vers 9. En ik zei, wat u doet is niet goed, moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden. Als je dit hoofdstuk op je in laat werken, dan zou je als thema kunnen zeggen, het gaat hier om recht. Als het gaat om recht, dat is het thema. En dan horen we allereerst in het hoofdstuk een schrijnende roep om recht. Doe ons recht. Een schrijnende roep om recht. En dan zien we hoe Nehemia, dat is vervolgens, daadkrachtig recht verschaft. En het derde, het laatste gedeelte van het hoofdstuk, daar willen we toch ook nog even naar luisteren. Daar zit iets in van pleiten om recht bij God. Gedenk mij ten goede naar alles wat ik gedaan heb. Pleiten om recht bij God. Dus een roep om recht. Als het om recht gaat, een schrijnende roep om recht. Een daadkrachtig verschaffen van recht. En een pleiten om recht bij God. Voordat we daarover gaan nadenken met elkaar en naar luisteren, zingen we van Psalm 68 en daarvan het tweede en het derde vers. En dan zullen er ook de collecten zijn die u op de weekbrief kunt aantreffen en die ik graag bij u wil aanbevelen. We zingen dus van Psalm 68, het tweede en het derde vers. Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 146, het vijfde en het zevende vers. Psalm 146, 5 en 7. Ja, voor onze rechten opkomen, dat doen wij mensen nogal eens. We moeten maar even het idee hebben dat er op ons gebied onterecht bezuinigd wordt, of wij organiseren een protestbijeenkomst. We houden protestmassen met spandoeken en snel in elkaar geflanste borden en we roepen om recht. Want immers, ons is schreeuwend onrecht aangedaan. Je kunt je afvragen of het op de weg van een christen ligt om daar altijd maar aan mee te doen. Daar kun je niet zomaar nee, natuurlijk niet op antwoorden. Ongetwijfeld zijn er dingen waarvan je zegt, moet je je daar nu zo druk om maken? Moet je nou werkelijk een protestmas organiseren voor een paar bomen die omgehakt gaan worden of zoiets? Heb je dan geen belangrijke dingen te doen in je leven? Een christenmens zal altijd wel iets nuchters houden. Iets ingehoudends. Iets van afstand. De Heer Jezus spoorde ons toch ook aan. En hij zei toch, zoek eerst het koninkrijk van God en met al die andere dingen komt het wel goed. Maar moeten we dan echt alles zomaar over onze kant laten gaan als het gaat om de dingen van ons dagelijks leven? Dat is het andere uiterste. De Heer Jezus heeft ons in het Onze Vader toch echt ook leren bidden om ons dagelijks brood. En zelfs nog voor het gebed om vergeving van zonden uit. Daar mogen we op gericht zijn. En als ons op dat terrein schreeuwend onrecht wordt aangedaan, dan mogen we in het geweer komen. Alleen het zal altijd wel waardig zijn en op de goede toon. Geweld en vernielzucht zijn voor een christenmens contrabande. Nou, dit Bijbelgedeelte maakt dat wel heel duidelijk. Er is hier in dit hoofdstuk iets heel schrijnends aan de hand. We kunnen in het voorafgaande lezen hoe de uit de ballingschap teruggekeerden samen met degenen die achtergebleven waren onder de leiding van Nehemia begonnen waren aan de herbouw van de muur rond Jeruzalem. De tempel was inmiddels zo goed en zo kwaad als het was herbouwd, maar nu dan nog die muur. En dat gebeurde in grote eensgezindheid. Iedereen deed eraan mee, hoog en laag, rijk en arm, aanzienlijk en onaanzienlijk. Hè? Je hebt dat wel eens, u hebt dat ook zo gehad bij de koop van deze kerk en de inrichting van deze kerk, dat je er samen voor gaat. Samen voor het goede deel. Dat verbindt. Het was overigens allemaal niet zo gemakkelijk geweest. Want de vijanden van het volk waren woedend toen ze merkten dat het echt wat ging worden met die muur om Jeruzalem. En ze deden allerlei pogingen om dat te frustreren, om de bouw van die muur plat te leggen, te stoppen. Maar Nehemia had krachtige tegenmaatregelen genomen. Om de paar honderd meter een wacht. En ieder die aan het werk om de muur bezig was, was aan het werk, maar had in zijn andere hand, aan zijn andere kant had hij een speer, zodat het, als het nodig was, ze direct in het geweer konden komen. Opbouwen en vernedigen. Bouwen aan de muur en tegelijkertijd uitkijken dat het werk niet verstoord zou worden. Ik denk dat dat ook altijd wel de gang is van het werk in het Koninkrijk der Hemelen, toch, in de gemeente. Opbouwen en verdedigen. Als je alleen maar opbouwt, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat de vijand je onverhoeds overvalt en het werk verstoort, grondig verstoort. Daarom waakzaam zijn tegen de listige omleidingen van de duivel. Maar alleen verdedigen, dat kan ook niet. Het gaat ook om opbouwen, want anders dan, ja, dan val je stil, dan is er geen voortgang. Nou, en dat had men tot nu toe gedaan. Opbouwen en verdedigen in grote eensgezindheid. Maar helaas, daar kwam op een heel verdrietige manier de klat in. Door het werk aan de muur kon er natuurlijk minder aandacht besteed worden aan het werk op de akkers. En bovendien moet er ook wel sprake geweest zijn van misoogsten. Hoe het ook zij, vooral de kleinere boeren, die komen in het nauw. Om graan te kopen voor hun levensonderhoud moesten ze geld lenen van de rijken. En dan was er ook nog de belasting voor de Perzische koning die ze niet konden opbrengen en waarvoor ze ook dan geld moesten lenen. En daar werd dan een flinke rente over geheven en u weet hoe dat dan kan gaan. Dan raak je steeds dieper in de schulden en tenslotte kom je er niet meer uit en dan moet je je akker overgeven, je wijngaard en zelfs je kinderen geven in slavernij aan die rijken. Nou, en dan toch maar samen bouwen aan die muur. Dat moet je je even concreet voorstellen. Sta je aan die muur te metselen en een eindje verderop staat iemand bij wie je gisteren of eergisteren je kind hebt gebracht omdat je je schuld niet meer kon aflossen. U begrijpt, dat moest wel grote spanningen geven. En je merkt hier ook duidelijk, tussen haakjes gemeente, het is wel goed om dat aan te wijzen. Je merkt hier ook duidelijk hoe de vijand van Gods volk ook nooit stil zit. Hè? Hoe hij op alle mogelijke manieren probeert het volk dwars te zitten. Lukt het niet linksom, dan maar rechtsom. Van buiten heeft hij tot nu toe weinig succes gehad. Nu zal hij de bouw toch nog stilleggen door onderlinge oneenigheid. Van binnenuit. Dat kon wel eens heel weinig veranderd zijn, die tactiek van de duivel. Dat hij op alle mogelijke manieren bezig is om de christelijke gemeente te verstoren en te verbreken, te verwarren. Van buiten zijn er vandaag de dag aanvallen genoeg, wij weten er alles van, hoe het christelijke leven en het christelijk geloven in deze samenleving waarin wij leven echt niet wordt gewaardeerd. Integendeel. En dan heb ik het nog helemaal niet over wat christenen in het Midden-Oosten en in Afrikaanse landen en in Noord-Korea moeten meemaken. Aanvallen van buitenaf. Maar is het van binnenuit anders? Van binnenuit minder? Toen de laatste kerkscheuring plaatsvond, zei iemand, nu kan de duivel wel een poosje met vakantie gaan. En ik dacht bij mezelf, deed hij dat maar? Maar dat doet hij niet. Ook in nieuw gevormde gemeentes weet hij zo gemakkelijk het onkruid te zaaien van twist, oneenigheid, eerzucht, eigenbelang. Gemeente, als de Heer Jezus Christus zelf zijn gemeente niet in stand zou houden, dan zouden inderdaad de poorten der hel haar overweldigen. Maar dat doet de Heer Jezus wel. En dat doet de Heere God hier ook met het oog op de Heer Jezus. Want die muur moet wel doorgaan. Israël mag niet ondergaan in de vermenging met de heidenen. Uit Israël moet immers de Messias geboren worden. De zaligmaker voor Israël, maar ook voor die volken die zich nu zo verzetten. Daarom moet die muur echt nu wel doorgaan. Straks, als de Heer Jezus gekomen is, ja, dan mag die muur worden afgebroken. Dan wordt de middelmuur van afscheiding afgebroken. En dan mogen de volkeren, wij, u en ik en jij en Israël, heil en zaligheid vinden in hem die de koning der Joden is en de heiland der wereld. We keren terug naar het volk. Nou, de spanning loopt zo hoog op dat er een luid protest ontstaat. We hebben het gelezen van het volk en het staat er zo met nadruk bij van hun vrouwen, moeders. Moeders die ten einde raad zijn, die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en die hun kinderen moeten wegbrengen of al hebben gelezen of al weggebracht hebben. En dan horen we ze heel pijnlijk klagen. Wij zijn toch één volk. Onze kinderen zijn toch niet anders dan jullie kinderen? Moet het er dan zo bij ons en onder ons aan toe gaan? Dat kan toch eigenlijk niet? Een schrijnende roep om recht. En als iemand daaraan mocht twijfelen dat dat terecht is, dan moet u ook maar denken aan die gelijkenis van de Heer Jezus met die weduwe die rechter maar naging, doe mij recht. En dan, tweede, ja, een daadkrachtig verschaffen van recht. Want ook Nehemia komt dat ter oren. En we hebben het gelezen, hij reageert buitengewoon fel. Hij ontsteekt in hevige woede. Nou, er zijn wel een paar andere reacties denkbaar. Hij had bijvoorbeeld wat gelaten kunnen reageren, zo van, nou ja, ja, daar kan ik nou ook niet veel aan doen hoor. Er zijn nu eenmaal armen en rijken, je moet je maar schikken in je lot, je moet maar het beste ervan zien te maken. Herkenbare reactie, denk ik, gemeente. Nou ja, dat ze het in die Afrikaanse landen niet zo breed hebben, ja, dat is nu eenmaal zo. En nou ja, dat komt eigenlijk ook omdat ze zo corrupt zijn en niet zo hard werken als wij. Ja, wat kun je eraan doen? Beetje gelaten. Nehemia had ook kunnen schrikken. Schrikken. Zo van, oh, als dat maar goed gaat, wat moet ik hiermee aan? Ik kan die rijken wel afvallen. Maar ik heb ze wel erg nodig, want ze dragen wel voor het grootste deel bij aan de kosten van de herbouw van de muren. En ik kan ze daarom niet missen. Laten die mensen toch alsjeblieft hun mond houden. En het zou bepaald niet de laatste keer geweest zijn als Nehemia had geprobeerd om die mensen maar een beetje te sussen, om de rijken niet tegen hun haren in te strijken. Geldschieters die eigenlijk fout bezig zijn, toch maar een beetje ontzien. Gebeurt soms in de christelijke gemeente, ja. Jacobus waarschuwt er al voor dat je een arme man niet van zijn plaats moet sturen voor een rijke. En er is moed voor nodig, geestelijke moed voor nodig om eerlijk te zijn en om ook rijken, edelen, aanzienlijken, vooraanstaande mensen op hun wangedrag aan te spreken. Geestelijke moed die gedragen wordt door liefde. Liefde tot de Here en zijn dienst. Want ik denk dat dat ook het diepste geweest is van Nehemia's woede. Zulk schrijnend onrecht mag toch onder het volk van God gewoon niet voorkomen. Een heel de wet van God, u kunt het nalezen in het Oude Testament met name. Een heel de wet van God worden armen in bescherming genomen. Ieder van het volk had bij de verovering van Kanaan een eigen erfdeel gekregen. Daar mocht hij van leven, daar mocht hij op wonen. Dat was een onvervreemdbaar eigendom. U weet, als u de Bijbel een beetje kent, hoe Naamon zijn erfdeel had moeten verdedigen tegen de hebzucht van Agab. En dat zelfs met de dood had moeten bekopen. En zouden dan nu de rijken zich steeds meer kunnen verrijken? Dat was toch ook een van de redenen geweest van het oordeel van de ballingschap? Hoe had Amos niet geprotesteerd tegen die rijken die maar akker aan akker trokken? En zou dan nu het volk van God in dezelfde zonde vervallen? Nehemia is woedend, heilig, verontwaardigd. Ja, dat is denk ik toch ook wel iets herkenbaar, gemeente. Nee, wij hoeven ons niet boven een ander te verheffen. Alsof wij beter zouden zijn en de zonde van de hebzucht niet om de hoek van ons hart ligt. Maar toch dat je dan wel verontwaardigd bent over toestanden in de christelijke gemeente die zo haak staan op wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Barmhartigheid, bewogenheid, solidariteit. Dingen in de gemeente die stinken naar hebzucht en eerzucht en eigenbelang. Hoe verontwaardigd was ook de Heer Jezus niet toen hij merkte dat van het kopen van offers en het wisselen van geld een koophandeltje was gemaakt in het huis van zijn vader. Zo mogen we ons best wel opwinden over onheiligheid en onreinheid in de gemeente van Christus. Maar daar moet het niet bij blijven. Nehemia gaat er ook wat aan doen. En we lezen het sprekend genoeg. Hij ging bij zichzelf te raden. Ja, want je moet met je woede en je verontwaardiging ook wel een beetje oppassen. Je kunt ondoordachte dingen gaan doen. Dingen waarvan je achteraf moet zeggen, had ik dat maar helemaal anders aangepakt. Nee, Nehemia laat het eerst even bezinken. Hoe boos hij ook is. Denk er eerst over na, goed over na, wat hem te doen staat. En het staat er niet bij, maar als u het boek Nehemia een beetje kent en u leest het door, dan merkt u vanaf het eerste hoofdstuk dat Nehemia helemaal een man van gebed was. En ik denk dat hij dat nu niet zal hebben overgeslagen. En dan roept hij die edelen en machtigen bij zich, spreekt hen aan op hun gedrag en belegt dan een grote volksvergadering om de zaak tot een goed einde te brengen. Let u erop, dat is even een fijn trekje in deze geschiedenis, dat hij eerst die rijken en edelen aanspreekt. Er gebeurt niets achter hun rug om. Zou wel de makkelijke weg geweest zijn, maar niet de koninklijke weg. Dan spreek je de mensen er eerst zelf op aan. Er wordt in de christelijke gemeente ook nog wel eens over bepaalde misstanden gepraat. En dan is het al gauw, ja, die kerkenraad, waarom treedt die niet op? En zelf heeft men met de mensen om wie het gaat geen enkel contact. Hoe kan die en die toch aan het heilige avondmaal gaan? Ja, dat is gemakkelijk gezegd in de huiskamer en in de kring van gelijkgezinden. Maar men laat het er verder bij en men gaat niet eens naar het censurumorum, omdat men best weet dat de eerste vraag die daar gesteld wordt, hebt u zelf al contact gezocht met die mensen, met die man of met die vrouw? Als het ons werkelijk te doen is om de heiligheid van de gemeente, laten we dan altijd ook binnen contact zoeken. Biddend zoeken naar contact met de mensen om wie het gaat. Nehemia spreekt eerst die mensen aan. En dan belegt hij een grote vergadering om de dingen tot een einde te brengen. Die vergadering vertelt hij hoe hij en zijn medestanders heel anders hebben gehandeld. En spreekt die mensen erop aan dat dit toch niet kan voorkomen in de gemeente van de Here. En dat het op geen enkele manier strookt met het vrezen van God. Dat is het diepste motief van Nehemia. Dit kan niet, want dit klopt niet met het vrezen van God. Kijk, Nehemia had ook andere motieven kunnen aanvoeren. Hij had een beroep kunnen doen op het medelijden van de mensen. Kunnen jullie dat met droge ogen aanzien, hoe deze mensen verkommeren? Hoe een moeder haar kind moet afstaan, een vader zijn zoon op wie hij al zijn hoop had gesteld. Die zou het bedrijf voortzetten en nu is alles mislukt, nu gaat alles onder. Kunnen jullie het over je hart verkrijgen om dat maar te laten voortbestaan? Hij had ook nog een beroep kunnen doen op het redelijk inzicht van die rijken. Als jullie nou werkelijk willen dat die muur herbouwd wordt, moet je zo niet doorgaan. Want zonder de inzet van het hele volk komt er niets van terecht. En dat zou op zich allemaal goed geweest zijn, die emotie, die redelijkheid. Maar Nehemia die houdt het bij de kern van de zaak. Het vrezen van de Heer, het vrezen van God. En zou dat eigenlijk ook niet voor ons gelden, gemeente? Is dat ook niet het diepste motief voor ons? Ik denk nog maar even aan het vluchtelingenprobleem. Dat is natuurlijk best actueel. Kunnen we ons gevoel laten spreken? En inderdaad, de tonelen die je ziet, die zijn soms hartverscheurend van de week weer. Hè? Dat jongetje in die ambulance. Helemaal versuft en grijs onder het stof, zo'n kind. Je gevoel, dat is toch hartverscheurend. En we kunnen ook nog verstandelijk gaan redeneren als het gaat over dat vluchtelingenprobleem. Zoals die burgemeester uit het oosten van Duitsland, die zei, oké, ons dorp loopt leeg. Maar laten die vluchtelingen nu maar komen, dan kunnen ze een bijdrage leveren aan de opbouw van onze samenleving. En dat is allemaal best. Maar als het erover gaat, mag ons eerste motief zijn het vrezen van de Heer. Omdat wij willen wandelen in zijn weg. En dan weet u wel wat voor een gevulde uitdrukking dat is in de Bijbel. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Vrezen van de Heer, hè, dat is niks van een slaaf of zo. Dat is niks van onderworpenheid, van angst voor straf. Maar dat is kinderlijk. Dat is vol respect voor de Heer. Maar het is tegelijkertijd ook vol liefde voor de Heer. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En dat mogen wij dan inderdaad kennen. En weten uit het evangelie van Jezus Christus. Zo heeft God ons lief gehad dat Hij zijn enige geboren zoon heeft overgegeven. En als dat voor je open gaat. En je mag je eraan kwijtraken. Ja, dan gaat de verwondering openbloeien in je leven. En dan leef je zelf van de rijkdom van Gods barmhartigheid. En dan word je zelf ook barmhartig van. Werkt gewoon aanstekelijk. Raak je besmet, zou ik aan zeggen. Een beetje een negatieve term, maar. Raak je besmet met de barmhartigheid van de Heer. Dan is de vluchteling, de arme en de naakte die God op onze weg plaatst. Bij alle nuchterheid en voorzichtigheid die erbij gebloten blijft. Dat is het diepste motief. Moet ge niet de Heere vrezen? Dat is nog een motief. Niet alleen de vrezen des Heeren, maar ook de smaad van de heidenvolken. De vijanden, wat zullen die immers wel zeggen als ze merken hoe het eraan toe gaat onder het volk van God? Dat herkent u wel, als u het Oude Testament een beetje kent, de Bijbelse geschiedenis. Dat herkent u van Nathan en David. Nathan die bij David komt. En David die heeft het helemaal verprutst. Bathseba en Uria, overspel, moord. En dan zegt Nathan tegen David, weet je nou wat nou het ergste is? Jij hebt de naam van de Heere doen lasteren. Jij zorgt ervoor dat de volken om Israël heen zullen zeggen, mooie God, die God van Israël. Moet je kijken wat er allemaal bij door kan. Gemeente, dat luistert best nauw. Christen zijn. En dat mag ik best ook wel wat ruimer trekken, want je kunt misschien wel zeggen, nou ja, christen zijn, maar ben ik wel een christen, maar u bent in ieder geval een kerkmens. En de mensen van buiten de kerk, die maken geen verschil hoor, tussen echte christenen en minder echte christenen. Die kijken naar ons allemaal, wie we ook zijn. En wat erg dan als ons gedrag zou afstoten. Wat doe je daarmee de Heer Jezus een smaadheid aan? Nehemia zegt zoiets, het kan onder het volk van God niet langer voortduren. Jullie moeten die huizen, die akkers teruggeven, de rente teruggeven, de kinderen teruggeven. En jullie moeten het weer goed maken onder elkaar. En dan? Nou, het gebeurt ook nog. Het gebeurt ook nog. Het woord van God legt beslag op hen. Ze kunnen er gewoon niet onderuit en beloven te gehoorzamen. Een gemeente, dat is toch altijd weer verbazingwekkend. Als je merkt dat het woord van God beslag legt op mensenharten. Dat het kracht doet. Want u en jij, je weet net zo goed als ik hoeveel daartegen in staat in ons hart. Ons natuurlijke zondige hart. En hoeveel uitvluchten en ja-maars wij kunnen bedenken om God en zijn woord maar buiten ons leven te houden. En dan te buigen. Te buigen, te gehoorzamen. Dat is toch een wonder?
Dat is een wonder van genade. De genade van de Heilige Geest die gewoon onweerstaanbaar werkt. En je kunt er niet meer onderuit. En je moet belijden dat je zo verkeerd bezig geweest bent. En dat je het anders wilt gaan doen dan dat je het anders mag gaan doen. Dat je de weg van de liefde mag gaan. En de weg van het leven. Het woord legt beslag op de harten. Maar dan blijkt dat Nehemia ook wel kennis heeft, goede kennis heeft van het menselijk hart. Want het zou zomaar kunnen dat die rijken nu wel even onder de indruk zijn, maar overmorgen of misschien nog later bij zichzelf denken, ja maar, en er weer op terugkomen. En dan weer op de oude voet verder gaan. Dat komt voor, toch? Vol emotie belijdenis gedaan en wat is er van terechtgekomen? Beloften die er liggen in je leven, bij je huwelijk, de doop, vanmorgen, doopdienst. Wat is er van terechtgekomen? Daarom haalt Nehemia de priesters erbij. En hij laat ze er een eed op zweren voor het aangezicht van de Heer. En dan een prachtig teken erbij. Hij schudt daar zijn kleed bij uit. Dan moet u weten, in dat kleed werd vaak de portemonnee bewaard. Dus hij zegt als het ware, als jullie je niet aan die eed voor de Heer houden, dan moet de Heer jullie beroven van alles wat je hebt. Dan moet al je rijkdom ten onder gaan. En zo besluit hij dan de vergadering en prijst heel het volk de Heer. Amen, zeggen ze. En ze prijzen de Heere. Niet Nehemia. Niet zo van, wat een geweldige leider hebben wij. Wat een man. Nee, ze prijzen de Heere. Om zijn goede inzettingen. Om de kracht die hij heeft gegeven door aan Nehemia. Om zo op te treden. En ook om het beslag dat hij door zijn geest heeft gelegd op de harten. En dan luisteren we ook nog even samen naar het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Een pleitgebed om recht. Want in dat laatste gedeelte laat de schrijver van het boek Nehemia iets vertellen over alles wat Nehemia heeft gedaan voor het volk. Hij heeft voor zichzelf niet de belasting geheven die een landvoogd mocht heffen, zoals zijn voorgangers dat gedaan hebben. Hij heeft geen land gekocht, zodat anderen minder ruimte zouden hebben voor hun bedrijven. En, zo lezen we, hij heeft heel de hofhouding, en dat was geen kleinigheid, heeft heel de hofhouding uit zijn eigen zak betaald. En na die opsomming bidt hij dan of de Heere hem ten goede wil gedenken om alles wat hij voor het volk heeft gedaan. Wat dacht u nou? Wat dacht jij nou? Toen je dat allemaal zo'n beetje hoorde opsommen. Nou, ik zal u zeggen wat ik dacht toen ik dat weer las. Ik dacht, Nehemia, kan dat niet een beetje minder? Kan dat niet een beetje minder? Heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd? Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. En heeft de Heer Jezus ook niet gezegd van, als je alles gedaan hebt wat je schuldig bent, dan moet je nog maar zeggen dat je een onnutte dienstknecht bent, want je hebt gewoon niet meer gedaan dan je schuldig was om te doen. Nou, ja, ik denk die nederigheid past ons zeker als we Christus navolgen. Het gevaar van zelfverheffing en jezelf beter en meer vinden dan een ander, dat ligt om de hoek van ons hart. Die gestalte van de fariseer daar vooraan in de tempel, die spreekt boekdelen. Dan is het maar beter om het lampje van Christus een beetje op je rug te houden. En niet voor je uit te dragen. En toch, ja, dat is ook de Bijbel. En toch, al in de psalmen, daarom hebben we gezongen uit psalm 26. Vers 1 en ook vers 2 kun je dat lezen. Maar in de psalmen kun je al horen hoe mensen pleiten en zeggen, Heere, ik heb toch in uw weg gewandeld. Doet u mij dan recht? Daarmee willen die mensen niet ontkennen dat er niet van alles aan hun leven mankeert en dat ze geen zondaren zijn. Maar daarmee spreken ze wel uit dat het hun hartelijk verlangen is om de Heere te dienen. En heeft hij dan zelf niet beloofd dat hij ze dan zegenen wil en zijn verbond wil gedenken. En zo vraagt Nehemia aan de Heere of hij hem ten goede wil gedenken naar alles wat hij voor het volk heeft gedaan. Dat goede vult hij zelf niet in. Dat weet de Heere het beste wat dat goede is. Hij laat het aan de Heere over. Want als de Heere het goed met hem voor heeft, dan komt het zeker goed. Dan komt het eeuwig goed. En zo mogen we pleiten op wat we mochten doen voor Gods aangezicht. Niet omdat we het hebben verdiend, maar omdat hij het zelf heeft beloofd. En dan kom ik bij, dan kom ik bij de spits van de preek. Want als het gaat over die beloften, is het laatste geheim van die beloften dan niet onze heiland en zaligmaker, Jezus Christus. Als de Heere het echt om u en om mij zou moeten doen, hoe christelijk wij misschien ook begeren te leven. Gemeente, laten wij eerlijk zijn met elkaar, dan is toch alles nog te kort en te smal. Maar hij wil het doen om Christus wil. Er is een heel mooi parallelhoofdstuk, zou je kunnen zeggen, met dit gedeelte uit de Bijbel. Ik dacht bij de voorbereiding aan Johannes 17. Nou, Nehemia legt hier zijn werk voor aan God. Ik heb dit gedaan, ik heb dat niet gedaan. Hij legt zijn werk voor aan God. Johannes 17. Dat is het hoge priesterlijk gebed. U weet dat misschien. En in dat hoge priesterlijk gebed legt de Heer Jezus zijn werk voor aan de Vader. Vader, ik heb uw werk gewerkt op de aarde. En gemeente, wat een werk. Een volkomen werk. Gethsemane, Golgotha. Daar kan het werk van Nehemia gewoon niet aan tippen. Die gaf maar een beetje en die hield zelf nog genoeg over. Heer Jezus gaf alles. Hij gaf zichzelf. Voor zondige mensenkinderen als u en ik en jij. En daarom, wij gaan vanmiddag niet met Nehemia naar huis. We kunnen best wat van hem leren, natuurlijk. Maar we gaan niet met Nehemia naar huis. We mogen met de Heer Jezus naar huis. Want al zijn er dan in ons leven nog zoveel zonden en tekorten, dat al het andere wat er ook mag zijn, laten we dat gerust niet ontkennen, maar dat al het andere wat er ook mag zijn ons toch geen rust en geen houvast meer biedt, dan mogen wij rust en troost vinden in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als ik niets meer in mijn leven overhoud om te pleiten. En ja, ach ja, zelfs mijn geloof mij uit de handen valt. Want dat geloof, wat is het uiteindelijk allemaal? Dan houd ik hem over. Dan houd ik de Heer Jezus over. Die naar dat prachtige woord van de apostel Paulus zegt. Die gestorven is. Maar wat meer is. Die ook is opgewekt. En die aan de rechterhand van God pleit. En die ook voor ons bidt. Gemeente, dat is genoeg. Dat is alles voor u, voor jou en voor mij. Amen.
Laten wij met elkaar danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord vandaag, vanmorgen, teken van de doop, dat u met ons en onze kinderen werkelijk een verbond der genade opricht en dat wij daaruit leven mogen en dat uw troost, troost van Christus, ons leven draagt. Wij danken u dat we vanmiddag ook in de figuur van Nehemia een voorbeeld kregen. Maar danken u boven alles, heren, dat we niet bij dat voorbeeld hoeven blijven te staan, maar dat wij bij Christus mogen uitkomen, die zelf de weg is gegaan van oneindige liefde en die zo door de kracht van zijn geest ons leven vernieuwt, zodat ook wij in dat spoor mogen leven. En wij bidden u daarom dat u zo ook met uw geest in ons leven wilt werken en doorwerken, opdat uw barmhartigheid, uw mededogen, uw liefde van ons afstraalt naar anderen toe, in onze gezinnen, in onze werksituatie, in alles, in alle relaties en verbanden waarin u ons roept. Zegen ons in de komende week bij alles wat naar ons toe zal komen en moeilijke en ingewikkelde dingen, ook aan blijde en mooie dingen. Zegen allen die ook onderwijs geven, voor wie het werk weer helemaal gaat beginnen, geef dat ook vanuit hun leven. Liefde mag uitstralen, bewogenheid van Christus. En dat zo, Heere, uw naam niet door ons gelasterd, maar door ons gedrag geprezen mag worden. En wij aanstekelijk mogen werken naar anderen toe. Heere, we zijn daarin zo afhankelijk van u. Maar daarom komen wij ook tot u, dat u ons helpen wilt naar uw beloften en dat zo uw naam verheerlijkt wordt. Hoor ons en neem ons danken aan in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72, 2, 7 en 11. Psalm 72, 2, 7 en 11 willen we nu zingen. Gaat dan nu heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.